Pasen is een feest. De Heer is waarlijk opgestaan. We hebben het vanmorgen al gehoord. Dat is Pasen. Of, ja, kom op joh. Pasen. Dat is wel erg simpel, een feest. Pasen is lijden, verdriet, afscheid, bitterheid, omkoping, teleurstelling, angst, verraad, het einde, de dood. Hoe kijk jij naar Pasen? Voor we daarna gaan kijken, wil ik twee kanjers uitnodigen. De kanjers zijn nog in de dienst. En ik wil twee kanjers uitnodigen om naar voren te komen. Want ik heb hier bekertjes staan. En ik zoek twee kanjers die een beetje lef hebben. Zijn die er? Kom maar naar voren toe. Nog iemand? Nog een kanjer? Nog één. Goed zo. Goed, ik heb voor jullie wat staan. Ik heb voor jullie bekertjes klaargemaakt. En aan de ene kant zit heel bitter water. En aan de andere kant zit heel zoet water. En ik heb niet gesmokkeld, het zit er ook echt in. En nu mogen jullie kiezen wat je graag zou willen opdrinken. Je mag zelf kiezen.
Ik doe wel zoet.
Wat leuk. Kan ik even het microfoontje even doen?
Ja.
Zo.
Oké. Wat kies jij?
Ik kies bitter.
Jij kiest bitter. Maar dan moet je hem ook opdrinken, hè?
Ja.
En wat kies jij?
Zoet.
Jij doet zoet. Nou. Ga je gang. Waarom kies jij bitter? Je hebt geen idee.
Nee.
En waarom kies jij zoet?
Ik weet het ook niet.
Ja. Maar je hebt de keuze. Nou ga ik iets doen. Ik heb hier een stukje hout. Dat zet ik in deze bekertjes. Nou, jullie hebben geproefd. Dit was bitter.
Ja.
Ja. Dit was zoet?
Ja.
Het was niet lekker, nee. Nu heb ik er een houtje in gezet. Zou het nu veranderen, denk jij?
Nee.
Nee. Nou, daar gaan we over lezen. Dank jullie wel. Jullie mogen weer naar je plaats toe. Ja, mag hem neerzetten. Als jij nog even... Oh, goed. We gaan lezen uit Exodus. Exodus 15. Dat mag u vast opzoeken. Exodus 15, vanaf vers 22, gaan we lezen. En dat gaat over, ja, bitter en zoet water. Nou, we hebben net gezien, het ene was te drinken en het andere was gewoon niet lekker. Ik wacht even op de PowerPoint. Van bitter naar zoet. Exodus 15, vers 22. Het is de geschiedenis van het volk Israël in de woestijn. En ze waren net door de Schelfzee getrokken. En dan lezen we deze geschiedenis. Hierna liet Mozes Israël, dat is het volk Israël, vanaf de Schelfzee opbreken en zij trokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen ze bij Mara. Ze konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten we nu drinken? Hij riep Mozes tot de Heere en de Heere wees hem op een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk een verordening en een bepaling gegeven en daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en u doet het wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen zij bij Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Zij sloegen daar hun kamp op aan het water. Een bijzonder moment in de geschiedenis van het volk Israël. Een moment van uiterste van contrast zou je kunnen zeggen. Het volk is vertrokken na de 10 plagen uit Egypte meegemaakt te hebben. Ze zijn vertrokken. Ze mochten vertrekken van de farao. En ze trokken tot de farao spijt kreeg. En farao stuurde zijn volk achter hen aan. En we kennen het verhaal. Ze trokken door de Schelfzee. En het Egyptische leger achtervolgt hen. En dan laat de Heer het water weer toestromen. En alle Egyptenaren komen om. Ik wil dat gedeelte even met jullie lezen. Het is net daarvoor, hoofdstuk 14, vers 28 tot 31. Hij wil even niet verder. Als jij hem door kan klikken. Ja. Want toen het water terugvloeide, bedolf het de strijdwagens en de ruiters van het gehele leger van farao, die hen in de zee achterna gekomen waren. Niet één van hen bleef er over. Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden door de zee. Het water was voor hen een muur aan hun rechter en linkerhand. Zo verloste de Heere Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. Toen zag Israël de machtige hand van de Heere die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heere en loofde in de Heere en in Mozes zijn dienaar. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat: ze kregen ontzag voor de Heer en stelden hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes. Dat was eigenlijk de conclusie na die geweldige gebeurtenis dat ze door de Schelfzee trokken. Een geweldig iets, ze waren eindelijk vrij. Ze hadden geen angst meer, ze hoefden voor niemand bang te zijn. En hoofdstuk 15 begint dan ook met een heerlijk loflied. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heer. En zij zeiden: ik zal zingen voor de Heer, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiters heeft hij in de zee geworpen. Ze waren geweldig blij en opgewekt. Wat een feest, vrij. En dan lezen we deze geschiedenis. En eigenlijk denk je, het gaat helemaal mis. Na die geschiedenis trekt het volk 3 dagen voor de woestijn. Dan moet je even op je in laten werken. Het is een heel groot volk, zijn duizenden mensen. En die trekken door de woestijn. Mannen, vrouwen, kinderen, vee. Alles erop en eraan. 3 dagen door de woestijn. Tot zover eigenlijk geen probleem. Maar dan komen ze bij een bron. En wat blijkt? Het water is niet te drinken. Het is bitter. En dan begint het volk te klagen. Die dankbaarheid, het vertrouwen in God, het vertrouwen in Mozes, het is weg. Ik moet dat wel even toelichten, denk ik. Je moet je voorstellen, ze trokken door de woestijn. Nou, dat deed je niet zomaar. Als je door de woestijn trok, dan of je kende de weg, je was bekend met de woestijn, of je nam een gids mee. Want ze hadden geen GPS, ze hadden niet allerlei hulpmiddelen zoals wij dat hebben. Je ging nooit zomaar de woestijn in, want als je geen water vond, dan was je dood. Heel simpel. Dus je zocht altijd een gids of je trok mee met een karavaan die door de woestijn trok. Je moest je dus altijd richten op die gids. Hier was Mozes hun gids. Dus ze begonnen te klagen tegen Mozes. En Mozes roept dan tot God en hij krijgt een opdracht. Daar ligt een stuk hout, gooi dat hout in het water. En dan wordt het water zoet, drinkbaar. Dus het kan wel. En dan staat er ook een soort uitleg, zeg maar een verklaring bij. Vers 25b kunnen we dat lezen. Daar heeft hij het volk een verordening en een bepaling gegeven en daar heeft hij het ook op de proef gesteld. Hij zei: als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkel van de ziekte over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heer, uw heelmeester. God wilde laten zien dat hij er was voor zijn volk. Hij oefende hen, zou je kunnen zeggen, in vertrouwen. Ik wil jullie gids zijn hier in de woestijn. Dat was de boodschap van God. Ja, en nu is het Pasen. We hebben vrijdagavond stilgestaan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. We hebben dat ook met elkaar herdacht in het avondmaal. En aan het kruis heeft hij geleden om onze zonden te dragen. En om onze relatie met God weer te herstellen. Dat heeft hij gedaan voor ons mensen. En Pasen geeft de mogelijkheid om erbij stil te staan of opnieuw ja te zeggen tegen dat offer, het lijden en sterven van de Heer Jezus. Pasen geeft ons de gelegenheid om te gaan van bitter naar zoet, zoals het volk meemaakte in de woestijn. Als wij ons verbinden met het kruishout van Jezus, dan gaan we van bitter naar zoet. Het geeft een verandering in ons leven. Alle pijn, alle bitterheid, al onze zonden, daarvan heeft Jezus gezegd, ik wil dat voor jullie dragen. Geef het aan mij. En zo zijn we overgegaan van de duisternis naar het licht. Van bitter naar zoet. Een verandering in ons leven. Een verandering die, ja, wat eigenlijk? Laten we eens kijken naar die gebeurtenis in de woestijn. Want als we verder lezen, dan zien we daar iets opmerkelijks. Ik weet niet hoe dat bij jullie in de herinnering zit, maar als ik dit gedeelte lees, dan is dat voor mij het gedeelte van Mara. Maar als ik in mijn Bijbel kijk, dan staat er iets boven, Mara en Elim. En misschien komt dat omdat er over Mara 5 versen staan en over Elim maar 1 vers. En dat is vers 27. Daarna kwamen zij in Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. En zij legerden zich aan het water. Het is zomaar 1 zin. Het lijkt misschien wel een beetje een achterloze toevoeging. Van nou, dat is er allemaal gebeurd. Ja, en toen gingen ze naar Elim. Maar ik denk dat dit Pasen is. Zij kwamen in een compleet andere omgeving. Ze liepen eerst door die droge, dorre woestijn. En nu? Nu liggen ze aan het water. Compleet ander leven. En let ook eens op die getallen. 12 waterbronnen en 70 palmbomen. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat dadelpalmen. Nou, 12, dat kennen we van 12 apostelen. De 12 stammen. 12 poorten. 12 wil zeggen, het is volmaakt. Klaar om een taak op te nemen. Het plan van God een vervolg te geven. Alles wat nodig is, dat is hier. Ze zullen nooit meer dorst hebben. 12 bronnen. 70 dadelpalmen. En we kennen ook 70 uit de Bijbel als een bijzonder getal. 70 jaar, dat was een heel leven. Dat was af. 70 jaar ballingschap. En toen begon er iets nieuws. Er waren 70 oudsten aangesteld om het volk te leiden. 10 keer 7. 10 keer de volheid. Helemaal vol. 1 geheel. 12 bronnen. Om nooit meer dorst te hebben. Meer dan de zoete bron van Mara. Genoeg voor iedereen. De zekerheid God voorzag. En 70 dadelpalmen. Een tijd van rust, van schaduw. Het was ook een plek die je kon herkennen. Als je door de woestijn liep en je zag bomen, je zag palmen, dan wist je daar is water. Daar is verkoeling, schaduw. Dadels zijn zoet, die kun je eten. Ze geven energie. Er zit vitamine C in. Er werden koeken van gebakken, dadelkoeken om mee te nemen als je weer onderweg ging. Dat gaf toekomst. Dat is meer dan van bitter naar zoet. Dit was een vervolg, een plek om te leven, een plek van toekomst. En dat is het vervolg van Pasen. Je verbindt je met het kruis. Zeg maar, je gooit het kruishout in jouw poel van bitterheid, in jouw leven. En het brengt je in Elim. Een plek waar het goed is, een plek van overvloed, een plek met toekomst. Zijn we dan daarmee klaar? Nee, gelukkig niet. Je zou zeggen, tot zover lijkt het op elkaar. Kun je het met elkaar vergelijken? Maar niet alles. Ik ga even terug naar die verzen 25b en 26. Die hebben we net gelezen. God stelde hen op de proef. Ja, zeg u dan, worden wij dan niet op de proef gesteld? Ik ben christen, maar ik heb ook te maken met moeite in mijn leven, met ouder worden, met ziekte, met verdriet, met bitterheid. Ja, helaas wel. En daar zullen we mee moeten leren leven. Alhoewel ook daar God in wil werken en zich wil laten zien. En niet alleen in ons lichaam, maar ook in onze gedachten, onze geest kan het moeilijk zijn. We noemen dat dan ook wel eens een woestijnperiode. Een tijd van moeite. Het grote verschil is dat het volk hier door God beproefd werd. En waarom? God was op zoek naar trouw. Naar wederzijdse liefde. Hij had regels, er staat ook verordeningen gegeven. Ik kom weer even terug bij de kinderen. Hebben jullie wel eens een vraag over iets wat er in de Bijbel staat? Wie heeft er wel eens van de kinderen een vraag? Iets waarvan die denkt, ik snap er helemaal niks van. Willem niet. Willem zit druk, geen vragen. Als je een vraag hebt, dan mag je die stellen. Aan je vader, je moeder of iemand die voor je zorgt. Of hier op de kinderclub of op school. Dat zegt de Heer Jezus zelfs. Die zegt, als je een vraag hebt van je kinderen, geef ze antwoord. We lezen dat in Deuteronomium 6. Wanneer uw zoon of dochter u morgen vraagt, wat zijn dat voor getuigenissen en verordeningen en bepalingen die de Heere onze God u geboden heeft? Zij hebben ook die vraag van, de Heer geeft allerlei regels, allerlei verordeningen, maar waarom? Dan komt er hier de uitleg. Dan moet u tegen uw zoon zeggen, wij waren slaven van de farao in Egypte. Maar de Heer heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. En de Heer gaf tekenen en wonderen, groot en onheilbrengend, in Egypte aan farao en aan zijn hele huis voor onze ogen. Maar ons leidde hij daar vandaan, om ons hierheen te brengen. En ons het land te geven dat hij onze vader onder ede beloofd had. En de Heere gebood ons al deze verordeningen te houden, om de Heere onze God te vrezen, ons ten goede alle dagen om ons in leven te houden, zoals het op deze dag is. Het zal voor ons gerechtigheid zijn, als wij al deze geboden nauwlettend in acht nemen, voor het aangezicht van de Heere onze God, zoals hij geboden heeft. Een volk waar Jezus koning over zou worden. Als zij zich hielden aan deze verordeningen en later de wet, dan kon God bij hen zijn. Dan ging het u goed, staat er. Dan ging het volk goed. God wilde een heilig volk. Een volk wat er hem apart was gezet, anders dan alle andere volken. Het was dus een uitnodiging, een belofte zien we in vers 23 van God. Het land dat ik u zal geven. En dan roept God om door het houden van de wet gerechtvaardigd te worden. Dat lezen we in 24 en 25. En wij leven na Pasen. En ik denk dat daar het grote verschil zit. En afgelopen vrijdag hebben we dat nog een keer meegekregen. Jezus heeft zijn leven gegeven. En daardoor zijn wij gerechtvaardigd. Hier de Israëlieten door het houden van de wet, de verordeningen. En wij zijn gerechtvaardigd door Jezus. Wij zijn verzoend met God, hebben we vrijdag nog een keer gehoord. Werd in het Oude Testament onze zonde toegedekt door de offers. In het Nieuwe Testament lezen we dat de zonden zijn uitgewist. Ze zijn weg. En het betekent dat wij als christenen in die realiteit leven. Wij zijn gerechtvaardigd door Jezus. Als wij onze bitterheid bij het kruis van Jezus brengen, dan wordt bitter zoet en dan komen we in Elim. Dan zijn we voor God volmaakt. Hij kan ons inzetten in zijn koninkrijk. En wij mogen genieten van de schaduw van de palmbomen. Drinken uit Gods bron, het levende water. Daarvan mogen wij genieten. Het is een ander leven. En er is nog iets om naar te kijken. Elim lag nog steeds in het midden van de woestijn. En er kwam een moment dat het volk weer verder moest. Ze moesten weer de woestijn in en verder. Wilde het volk het beloofde land bereiken. Ze moesten andere volken overwinnen. Ze moesten steden innemen. We kennen het verhaal van Jericho en van Ai. Ze moesten soms zichzelf overwinnen. Er lag nog heel veel voor hen. En ook dit is voor ons anders. Wij zijn geestelijk al aangekomen in het beloofde land. We zijn geplaatst in Gods koninkrijk. We zijn verzoend met God en wij vertegenwoordigen God hier op aarde. Wij leven in een geestelijk Elim. En lichamelijk moeten wij nog wel eens door die woestijn heen. De tijd die God ons geeft hier op aarde is niet altijd even makkelijk. Daarin kan moeite zijn. Maar tegelijk zijn wij in het beloofde land. Zonder steden in te nemen. Zonder strijd. Jezus is voor ons door die woestijn gegaan. Hij is verzocht. Hij heeft gestreden. En hij heeft overwonnen. Ons leven is een leven in het koninkrijk van God. Leef in Elim. Wees Elim. Als persoon, als gemeente. Een plek van rust en overvloed. Voor jezelf en voor de mensen om je heen. Dat is Pasen. Amen.